lag ergens een hele zwarte deken met HIV. Ja. Dus die relativering heeft wel altijd in de homobeweging gespeeld.
Ja, lieve luisteraars, welkom bij 50 jaar trots. In elke aflevering maken wij weer een tijdreis door een ander decennium. Samen duiken wij in de rijke queergeschiedenis van ons mooie Brabant. Wij luisteren naar persoonlijke verhalen van mensen die deze geschiedenis van dichtbij hebben meegemaakt.
Vandaag spreken we met Jan van Veldhoven, oud-voorzitter van het COC en al vanaf het begin betrokken.
Van de eerste vrijheidsontwikkelingen in de jaren 70 tot hoe AIDS leven stekende, hoe het homohuwelijk geschiedenis schreef, hoe queer jongeren online hun stem vonden en hoe inclusiviteit en genderdiversiteit het gesprek veranderden. En hoe we samen bouwen aan een toekomst waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij zijn Anja en Jolanda, makers van de Brabantse podcast. En met trots en plezier maken we een klein uitstapje in deze podcast ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van COC Noordoost-Brabant.
Het zijn de jaren 70. De liefde hangt in de lucht. Flower power. In een café worden voorzichtig woorden gewisseld over jezelf zijn, liefde en vrijheid. De Stonewall Riots in Amerika zijn 6 jaar geleden en de eerste signalen van een beweging in Nederland duiken op. Brabant ontwaakt, maar tegelijkertijd hangt er iets in de lucht, in het buitenland. Vooral in Amerika wordt gesproken over een onbekende ziekte. Sommigen noemen het wel de homoziekte. In Nederland is het nog nauwelijks bekend, maar onderhuids groeit de spanning.
Welkom Jan, hoe is het met jou?
Oh, met mij. Je zei oud-voorzitter van het COC. Ik ben sinds 1 jaar of 7 geloof ik oud-voorzitter van het COC. Nou, sindsdien is het prima.
Sindsdien gaat het beter.
Kun je iedereen aanraden. Ja.
Daar hebben meer voorzitters last van op het moment. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Hey Jan, deze aflevering gaat dus speciaal over 1975-1985. Begin jaren van het COC Noordoost-Brabant. Hier rond Den Bosch. Daar was je al bij betrokken. Kan je iets vertellen over die tijd?
Ja, in die periode was het COC of de werkgroep of de groep activisten die zich daarmee bezig hield. Het was in feite behoorde bij het COC Eindhoven. Zo is het ontstaan. Het was zeg maar in 75, 76. Is het verzelfstandigd. Mm-hmm. En is het een zelfstandige actiegroep geworden, een zelfstandige afdeling ook van het COC. Mm-hmm. En het is zeg maar tamelijk veel later, ik denk ergens rond 2007 of zo, samengaan met COC Os. Mm-hmm. En dat is samen geworden tot COC Noordoost-Brabant.
Ja, toen hebben ze die verenigingsstructuur van de COC landelijk aangepast, zeg maar. Ja. Maar goed, terug naar 75. Keilang geleden, 50 jaar geleden. Mm-hmm. En jij was dus lid van het groepje activisten van die tijd.
Ja, dat was ook een hele... Ik zelf was uit een activistische achtergrond ook hier in Den Bosch komen wonen. Ik heb zelf gestudeerd in Nijmegen vanaf 68. En dat was typisch de tijd van de studentenactivisme. En daar was ik in verwikkeld. En dat was ook zeg maar de houding die in ons zat op dat moment. En we zijn toen ook met name... we zijn niet alleen als een vereniging opgetreden, maar ook met daadwerkelijke acties. Ik herinner me een aantal acties, onder andere op het station in Den Bosch. Onder andere een actie, een betoging bij de Disco Galaxy, waar het een probleem was als twee jongens met elkaar danste. En dat vonden we toch een heel verkeerd idee.
Ja, oké, okay, maar actie, harde actie. Hoe verliepen die acties dan?
Dat was ook wel een beetje die tijd aan het worden. Het was, je had in feite in 68 begon het activisme met een soort hard activisme. En dat zat ook in het homo-activisme zat dat ook wel degelijk, het strijden voor rechten, want er waren ook duidelijke wettelijke zaken die bevochten moesten worden. Dus daar moest je flink tegenaan in een aantal gevallen. Maar er zat ook een vorm van ludiek activisme altijd in. In Eindhoven bestond in de tijd de Roze Driehoek en die had ook dat kenmerk. Aan de ene kant harde activisme, harde acties. En aan de andere kant heel ludieke acties. Dus het was een mengvorm van hard en ludiek activisme.
Hey, ja. En Jan, daar voel jij je denk ik in thuis, in die mengvorm?
Ja hoor, dat, je kunt ook in een latere periode, ver na 85, zien dat we hier in Den Bosch naast de COC-activiteiten ook een actiegroep als Iedereen Mag Zoenen opgericht hebben. En dat is ook met name gericht op een heel positieve vorm van activisme eigenlijk. Geen harde en ook geen agressieve acties, maar juist positieve acties.
Ja, maar jij zegt, dat was toen in 75 ook al een beetje de vibe. Hoor,
ja, dat was absoluut zo. Dat was, we deden van alles en nog wat, alles wat in die tijd voorkwam. Ik herinner me dat we nog wel dat we in de Vuchterstraat 's nachts aan het plakken waren, affiches aan het plakken waren. En als er dan in de verte een politieauto opdook, dan doken wij weer achter de geparkeerde auto's die daar in de tijd nog gewoon op het trottoir geparkeerd stonden. Ja. Doken we weg. En nou, dat soort spannende dingen deden we.
Ja. Hey, en hoe was het voor jou om in die tijd homo te zijn? Want wat je zegt, volgens mij was toen nog de strafbaarheid. Ja. Toch? Dat was er nog niet af, hè, denk ik.
Wij vonden natuurlijk niet dat we daar ons iets van aan
dat snap ik. Maar toch, het voelt wel anders als je potentieel strafbare handelingen verricht. Ook al zijn die, is het absurd dat het zo is. Maar dat ik kan me wel voorstellen dat het dat ook wel soms spannend maakt of beangstigend of... Of had jij daar had jij totaal geen last van?
Persoonlijk had ik daar geen last van. En het was, nee, het was beangstigend, heb ik het nooit. Als beangstigend heb ik het nooit ervaren. Het was voor ons toch echt. We stonden zo in het leven, zeg maar. En die hele homoseksualiteit. Van mezelf, ik heb niet eens een coming out gehad. Ik ben van jongs af aan als vanzelfsprekend homo geweest.
Ja, ook in jouw gezin?
Dat was, daar werd niet eens over gepraat. Dat was onze Jan. En
die was zo.
En die blijkbaar. Ja. Zo werkte dat. En het was een heel groot gezin van 14 kinderen, notabene, een boerenfamilie. Ja. Dus ik heb daar zelf nooit. Dat gevoel heb ik van angst en van onderdrukking en dat soort zaken. In mijn directe omgeving, wel in de maatschappelijke omgeving, zag je natuurlijk dat lang niet allerlei dingen vanzelf geaccepteerd werden. Maar dat was ook met andere uitingen in de tijd. Ik weet wel, dat was ook in de 60 jaren kwam op dat jongens niet keurig kort geknipt waren, maar lang haar hadden. En dat werd ook niet geaccepteerd. Ja. En dat deden we toch natuurlijk. Ik herinner me, we woonden in Nijmegen. Ik was student in de tijd. Woonden we vlakbij een kazerne. En de eerste jaar of eerste paar jaar, dat, als je daar met lang haar voorbij fietste, werd je nagefloten en nageroepen. En na een jaar of drie kwam er onder die soldatenpetjes allemaal lange haren.
Ja, precies. Ja.
Zo ging het.
Ja, zo ging die tijd. Maar moeten wij ons dus ook voorstellen in Jan van Veldhoven met lang haar op de schouders?
Godverdomme,
zeg. Die foto's die willen we naar die foto, wel zien. Ja, daar gaan we naar op zoek. Dus,
maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, nou sta je altijd heel positief in het leven, maar het was de tijd van de flauwe power, alles kon, ook in Den Bosch?
Die kwam eraan. Hè. Mm-hmm. De 60 jaar was het harde activisme, het 70 jaar kwam er tussenin. En de flauwe power was eigenlijk van de 80e jaren. En het was zeker niet zo dat in Den Bosch alles kon. Mm-hmm. Maar dat is nog steeds niet zo.
Nee, dat klopt.
Maar kon je wel al uitgaan? Was Chinoe bijvoorbeeld al in die tijd?
Ja, er waren homokroegen. Ja. Chinoe was,
maar hoe ging dat dan? Want en de Papillon? Kennen natuurlijk wel verhalen van...
De Papillon was een typisch... Nou, dat is toch wel aardig. Papillon was een typische gemixte tent, zeg maar. Dat donderdagavonds met name was dat de uitgaansavond daarvoor. Was een soort disco ook, een café. En dat was een soort uitgaansavond voor en homo's en voor de bevolking van de verpleegstersflat. Dus dat was een heel merkwaardige combinatie. Ja. Maar dat ging vanzelf.
Ja, maar daar zaten waarschijnlijk wel veel lesbische vrouwen onder. Of dat weet jij niet.
Dat weten we allemaal niet zo precies. Dat is ook wel kenmerkend overigens voor die eerste periode van het COC hier in Den Bosch. Dat was toch echt homo en gay gericht. En de vrouweninbreng, dat is altijd, en dat heeft echt nog decennia geduurd, is altijd een merkwaardige balans geweest tussen de homo's en de lesbo's. En die waren ook weer verschillende groepen van lesbo's die ook met elkaar niet altijd door één deur konden. Mm-hmm. Dus dat is altijd een mm-hmm. beetje. En dat is eigenlijk, is dat pas ruwweg gezegd. In deze eeuw is dat sinds de 2000, eeuwwisseling 2000, of zo, ja. Is dat veranderd. En als ik naar mezelf kijk, vind ik het aardig dat ik daar iedere keer wel bij betrokken. We hebben Belinda van der Helm gehad als voorzitter. Nou, daarna zijn jullie onder andere, maar ook andere vrouwen. En Iedereen Mag Zoenen, die ik net noemde als belangrijke initiatiefgroep, dat bestaat buiten mij helemaal uit vrouwen. Mm-hmm. Ja. Ja. En Arjan tegenwoordig.
Ja, precies. Ja, het is fijn als het divers is, inderdaad. Ja. Hey, maar jij zegt, nou, het was best ludiek en het was te doen en we konden uitgaan in Den Bosch, maar wij zagen wel de noodzaak, los van het Eindhovense, om toch hier een activistisch COC te starten.
Jawel, en het was ik moet het ook niet te rooskleurig voor stellen. We hebben natuurlijk begin 80 jaar hier de Roze Zaterdag georganiseerd.
1982, volgens mij.
Ja, 1982. En dat was ook wel bettelen. Dat was ook wel de publieke opinie en de politieke opinies en zo trotseren. Dus het was. En in die tijd, dat was niet in Den Bosch overigens, want hier is tijdens die Roze Zaterdag geen geweld gepleegd, maar een paar jaar daarna. Ja. En ik dacht Amersfoort. Dat was gewoon een heel gewelddadige reacties waren.
Maar op, in 82 kreeg je toen het gemeentebestuur makkelijk mee? Of,
nee, dat ging allemaal niet echt makkelijk. Dat was toch nee, het
was echt wel bevechten.
Echt wel zo dat in politieke zin, dat het eindelijk pas, we hebben wel steun verworven. We trokken samen op, ook met andere groepen. Denk aan de NVSA in dat tijd, was een belangrijke groep. Dus er was wel een steun vanuit een aantal politieke groeperingen voor ons. En daardoor konden we ook voor een gedeelte wel bestaan op basis van subsidies die we kregen. Maar het was lang niet zo vanzelfsprekend als het later geworden is na de regenboogakkoorden. Mm-hmm. En, de legalisering onder andere van de deelname van homo's aan het huwelijk.
Mm-hmm. Ja. Wat allemaal natuurlijk echt nog van deze eeuw is. Hè?
Ja, dat had wel een hoog symbolische waarde, maar het waren wel in de lijn daar naartoe.
Ja, stijgende lijn.
Zag je wel voortdurend, zag je daar gebeuren. En dat was natuurlijk wel een ontwikkeling. En we hadden natuurlijk ook, en dan kom ik op een minder vrolijk onderwerp, want natuurlijk ook op een gegeven moment de HIV of AIDS-epidemie, die ook in deze regio uiteraard toesloeg. En dat gaf ook vanuit de overheid toch bekommernis, zeg maar, zorg. Mm. Ja? Dus je kon.
Maar je hoort ook wel eens wereldwijd dat er weinig zorg of bekommernis was.
Ja,
hè?
Dus nee, maar dat was ook niet 100%, zeg maar. Dat was ook weer iets waar je best voor moest doen. Maar er zijn toch altijd genoeg mensen, en zeker in dit land, die vinden dat er een sociaal vangnet moet zijn voor waar het misgaat. En, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Mm. En de voornaamste inbreng in de AIDS- en HIV-hulp die er geweest is gebeurd vanuit onze vrijwilligers. Vanuit onder leiding van Jan Straatman met name. En de stichting Buddy Hulp en stichting AIDS Care. Ik heb zelf die vlag van Jan Straatman ook nog als voorzitter overgenomen van de stichting AIDS Care. En, maar dat was in de tijd dat er een medicatie veranderd was. Jan heeft het gedaan in de tijd dat het echt één dof ellende was. To die with dignity was het motto. Mm-hmm. En later werd het kunst om rond 2000 om mensen weer te leren te accepteren dat het leven doorging.
Ja.
En tegenwoordig is het zo dat HIV besmetting geen specifieke doelgroep meer is voor onze buddenhulp.
Ja, de noodzaak voor solidariteit in zo'n periode is denk ik heel obvious.
Ja, het was natuurlijk ook een dat is natuurlijk toch wel. Ik heb er wel eens vaker over nagedacht. In feite waren de 80e jaren waar de tijd van de flauwepoel, maar ook van een aantal heel belangrijke ontwikkelingen. Denk aan de val van de muur. Mm-hmm. Denk aan Zuid-Afrika, de bevrijding, de vrijheid van Mandela, waarbij het gevoel bestond, en ook de economische vooruitgang, dat, dat er alleen een weg omhoog was. Alleen in de homo-wereld was natuurlijk, lag ergens een hele zwarte deken met de HIV. Ja. Dus die relativering van voorspoed en geluk, die heeft wel altijd in de homobeweging gespeeld.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En nog even helemaal terug naar de beginjaren. Want over de AIDS-crisis gaan we het ook nog hebben in onze volgende aflevering. Waarin we onder andere Lei Lennarts gaan spreken. Maar nog even terug naar die beginjaren. De 70e jaren waarin jij dan met een aantal anderen betrokken het COC Noord-Oost-Brabant, zeg maar, of toen nog de Zet Mos, de Mos begonnen ben. Op enig moment komen jullie ook bijvoorbeeld op het idee om Roze Zaterdag naar Den Bosch toe te halen. Hoe gaat zo'n proces dan? Of weet je dat niet meer?
Ja, dat weet ik nog wel. Dat gaat vanzelf. Mm-hmm. Daar was de affaire Gijssen in Roermond, weet ik wel.
En, de bisschop daar, denk ik.
Bisschop Gijssen. Ja. En nou ja, we zitten hier natuurlijk ook in een
vrij katholieke omgeving. Ja.
En wat dat betreft, we hadden hier natuurlijk wel, ik denk in de tijd, Bluissen als bisschop. En Bluissen was een heel toegankelijk persoon. Dus het was toch een beetje tegenovergestelde van die benauwde Gijssen. In Roermond was dus een betoging, vanwege een aantal affaires ook rondom het homo-gebeuren. En toen dachten wij, dat moeten wij ook kunnen. En toen zijn we dus, is dat idee opgekomen en zijn we gewoon begonnen. Ja, eindelijk ging alles een beetje zo. Er kwam een idee.
Ja, maar er was ook geen tegenwerking van de gemeente of onze Sint-Jan, het bisdom, al hier in Den Bosch?
Als er al tegenwerking was, en die was er ongetwijfeld, staat me niet eens zo goed mee bij, maar als er al tegenwerking was, dan was dat voor ons altijd alleen maar een reden om
nog activistischer te worden.
Ja, zo kennen we jou ook.
Ja. Ja. Ik wou net zeggen, dat herkennen we wel. Ja,
zo zit dat nu eenmaal.
Maar in die tijd was dus het COC toch voornamelijk een mannenbeweging, hè? Dus van de homo's, maar. En zo'n Roze Zaterdag, waren daar dan wel vrouwen bij betrokken?
Dat ontstaat dan, hè? Dat zie je dan gebeuren. Mm. Een heel belangrijke figuur in de tijd in dat COC was Pascal van den Noord. Dat was echt iemand die altijd creatief met ideeën bezig was. Een beetje de voorman wel. Kijk, als je dan zoiets begint en ja, je komt elkaar tegen, je komt ook vrouwen tegen en je hebt het erover. En kijk, werkt op een gegeven moment toch aanstekelijk. Dus dan komen het met. En er waren ook op een gegeven moment ook vrouwen bij betrokken die dat ook allemaal eigenlijk wel wilden. Dus nee, ik kan niet zeggen dat. Maar als je de typische voortrekkersrol lag degelijk bij een aantal mannen. Dat is gewoon zo.
Ja, en dat was denk ik ook de tijd. De tijdgeest nog gewoon. Ja, toen,
je keek vooral terug naar in Amerika naar de Stonewall rellen, zeg maar. Ja. En dat was ook een mannen aangelegenheid, laten we wel wezen. Dat was zo
vooral een aantal drag queens, denk ik.
Ja, precies. Ja. Dus dat is. En dat verschijnsel, dat drag queens, dat kwam ook, speelde een rol in de hele beweging, maar niet zo super activistisch in dat tijd. Dat is niet zoals nu we wel degelijk een aantal heel actieve queers hebben, die het hele genderspectrum bestrijken, kun je wel zeggen. Mm. En dat was in dat tijd, maar dat met name in de kroegen en zo kwam, waren de rekening. Maar het was toch vooral ook toch vaak meer travestie dan wat je nu als een drag queer zou beschrijven.
Eigenlijk een heel persoonlijke vraag aan jou, maar ik weet dat jij er niet zo van houdt, Jan. Want je bent eigenlijk heel je leven bijna al bezig met het activisme voor onze community, hè?
Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Dat is eigenlijk, eigenlijk vanzelfsprekend altijd zo gaan. En dat komt, denk ik, omdat ik altijd wel aan die activistische kant gestaan heb. En
maar nou wil ik eigenlijk weten waarom. Want jij zegt het is vanzelfsprekend, maar daar is het niet. Voor Anja en mij is het daar ook, maar daar is het niet. Want je kunt ook iets anders met je leven doen.
Jawel, maar ik vond het blijkbaar interessant genoeg. Ik vond het zowel, ik ben zelf van huis uit, ik ben opgeleid als literatuurwetenschapper en filosoof. Later het bedrijfsleven ingegaan. Maar het is zo dat ook daarin, ik denk aan mensen als Gerard Reven, die in de tijd maar een doorbraak betekende in het literaire leven wat betreft de gay community. En die ook heel activistisch in feite aanwezig was, hè, met zijn tv-shows en zijn andere toestanden. Dus daar zat het in. Het zat ook in filosofen als Foucault en dergelijke waar ik me mee bezig hield. Dus het was ook iets waar ik me inhoudelijk mee bezig hield. En het was iets wat me blijkbaar in mijn persoonlijk leven ook wel uitdaagde. Ik ben zelf dus betrokken geweest altijd bij die activistische groep. Ik ben in de loop van de jaren daarna gespreksleider geworden van, dat heette de Open Praatgroep. En er was in die tijd een ongelooflijke behoefte aan. Dat was eens in de maand, ik dacht op woensdagavond. En dan kon iedereen komen die dat wilde. En ik vond dat geweldig om te doen. Ik herinner me dat we, dat gebeurde gewoon bij particulieren thuis, bij mensen thuis. Dus, gewoon iemand die zich aanbood dat er daar kon. Ik herinner me een avond dat we 54 mensen in dat huis hadden. Dus dat werd heel gezellig. Dat ontstond ook van alles en zo. Dus dat was ook een warm bad. Dus in die zin.
Ja, ik wilde net zeggen, maar ken je goed? Dialoog is belangrijk voor jou. Het gesprek, de verbinding zoeken ook middels het gesprek. Precies. Maar toch ook het warme nest. Daar heb jij het ook heel vaak over, Jan.
Ja, precies. Dus dat was ook zo. En dat was en ik leefde wel een beetje in die zin in twee werelden. Ik ben ook in zeg maar halfwege de 80e jaren werd ik minder actief direct in het COC. En dat had met een persoonlijke oorzaak te maken dat mijn wederhelft verongelukte in 85. Dan gaat de zin in een aantal dingen even weg.
Ja, snap ik.
En daarnaast was ik ook heel druk bezig met mijn carrière in het bedrijf, de uitgeverij. En dat nam hand over hand toe. En dat was ook gelukkig heel succesvol. En met de introductie van internet in Nederland heb ik me heel erg bezig gehouden. Nou, een aantal andere activiteiten, maar ook andere maatschappelijke activiteiten in Den Bosch, zoals de Museum voor Hedendaagse Kunst, Theaterfestival Boulevard. Nou, noem maar op. Dus ik ben altijd wel in de breedte.
Maar nog even terug naar dat persoonlijke. Want je zegt even zo, mijn wederhelft die verongelukte. Maar jij was dus in die periode 75, 85, had jij een relatie dan het overlijden van je partner heeft daar natuurlijk ook heel veel impact in. Maar was het dan zo dat je, in wat je al aangaf in je gezin, was het gewoon vanzelfsprekend, onze Jan is onze Jan. Dus ik ga ervan uit dat je ook gewoon met je partner bij jullie thuis kwam en et cetera, dat het allemaal gewoon goed ging. Maar bijvoorbeeld in het werk. Kon je zeggen van sorry, ik hoef niks te zeggen.
Ik geloof dat ik een paar weken bij Malmberg de uitgeverij in dienst was als uitgever. Mm-hmm. En toen stond er een foto in het Brabants Dagblad van een actie van COC in Den Bosch. En de mensen kwamen op me af. Goed, hè?
Dan is het ook hard. Kan het
en ik heb daarna ook in het concern, ik was ook divisievoorzitter, educatief van het VNU-concern. Mm-hmm. Een groot concern, 12.000 mensen of zoiets. En eigenlijk heb ik altijd een beetje de houding aangenomen van, als jullie mij gek vinden, dan zijn jullie gek.
Ja, precies. I don't care.
En dat werd ook, moet ik zeggen, in heel breed op alle niveaus, ook op het managementniveau in de VNU, werd dat ook wel degelijk geaccepteerd. Dus ik zelf heb binnen mijn werkomgeving nooit heb echt. Ik nooit een probleem ervaren. Mm-hmm. Ik heb wel gezien natuurlijk dat het elders wel een probleem kon zijn. Mm-hmm. Maar ja, nee. Ik, en of dat, nee. Het zal echt niet alleen aan mij gelegen hebben. Het lag ook aan de omgeving. Het bedrijf was kennelijk zo. En de concern was... wat, misschien is ook zo'n uitgeverijsector... ook daar heeft men... 70% van alle publieksbladen van Nederland werden uitgegeven door de VNU. Dus men heeft in de volle breedte met de maatschappij te maken.
Scheelt misschien, maar ik denk ook wel dat het heeft ook denk ik wel te maken met hoe je zelf in je eigen schoenen staat. Over wie je bent dan hoef je dan nog niet heel expliciet uit te dragen of zo, maar als je gewoon voor jezelf zeker bent van dit is wie ik ben en hoe ik ben, dan is dat denk ik wel makkelijker. En dan kan je ook makkelijker met eventuele kritiek of negatieve houdingen omgaan. Want dan laat je het precies zoals jij zegt. Ja. Als jij denkt dat ik gek ben, dan weet ik zeker dat jij gek bent, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies. En
dan kan je zo'n houding aannemen.
Ja, er kwamen ook mensen op me af die dat bevestigden. Hè, die zelf eigenlijk toch wat terughoudender waren. Ja. En dat en maar bijvoorbeeld binnen het eigen bedrijf maakte het voor mensen heel makkelijk ook om daar open over te zijn. En die waren er ook open over. En ik was altijd verbaasd, bijvoorbeeld bij een organisatie als de gemeente, die wel degelijk op een gegeven moment dus daadwerkelijk ook aan onze kant stond. En meer dat is gaan staan als regenbooggemeente. En in het begin, ik herinner me nog wel dat ik die vraag wel stelde. En een organisatie van zoveel mensen, hoeveel homo's zijn er bij jullie?
Ja, dat wisten ze dan niet.
Nee, precies. En dat verbaasde me echt. En dat misschien is zo'n voorbeeldwerking, die voor mij dan vanuit mijn achtergrond nonchalant, bij wijze van spreken, als vanzelfsprekend werd ervaren. Misschien is zo'n voorbeeldwerking dan toch belangrijker dan ik zelf in de gaten had.
Ik denk dat rolmodellen belangrijk zijn. Ja, en dat jij absoluut een rolmodel bent geweest of nog steeds bent, Jan. Ja. Ik weet dat jij niet goed bent met complimenten, maar ik ga hem toch uit. Even een raar bruggetje terug naar het COC. Hè? Want ik was laatst bij COC Nederland. Die bestaan volgens mij binnenkort 80 jaar. Wij dan in Noordoost-Brabant 50 jaar. Lopen wij in Brabant dan 30 jaar achter? Of hoe komt het dat wij zo laat op gang zijn gekomen?
Nee, want we bestonden dus als COC Eindhoven.
En die wel waarschijnlijk 75
jaar. In Nederland was opgedeeld in een aantal regio's. En dat is dus, het is niet zo dat COC Eindhoven met onder andere ook daarnaast of daarbij of daarbinnen, het was allemaal niet zo duidelijk hoor, die grenzen, de roze driehoek. Ja. Mm. En in Nijmegen, waar ik vandaan kwam, had je de Kooie Flikkers en de band Tetje en de Flikkers en zo. Dus allemaal heel manifeste, provocatieve groepen. Die waren echt heel actief.
Maar wij voelden dan op een gegeven moment de behoefte om ons af te scheiden van Eindhoven.
Nou, het is eigenlijk simpelweg zo dat, en dat is meer nog dan tegenwoordig, nu we zeg maar via social media heel makkelijk onze vleugels uitslaan. Maar zo'n afstand is dan toch al. Dat is wel betekenisvol.
Zeker toen maakte dat echt wel iets uit. Ja.
Een club ter plekke hebt, is natuurlijk toch...
Ja, natuurlijk.
Zichtbaarder ook.
Ja. Ja. Ja, en
anders was het gewoon, kon je in de bos zeggen, wij spreken, daar in Eindhoven. Ja. En dat was ook een behoorlijke afstand. Hè? Vroeger was het ook zo. Jeugd van tegenwoordig kan zich niet voorstellen. Als je bij wijze van spreken naar een andere stad ging, of dan Eindhoven was of Amsterdam, dan was je weg. Hè? Ja. Tegenwoordig heb je je hele vriendengroep en je hele familie heb je een duim van je verwijderd met mobiel.
In die zin denk ik ook, hè, je had het net over die huiskamergesprekken dan, zeg maar. Die dan plaatsvonden waar 54 mensen op een avondje afkwamen. Kijk, het was denk ik toch moeilijker, zeker voor een aantal van die mensen, van die 54, om dan naar Eindhoven te gaan. Want dan ben je langer onderweg, et cetera. Ja. Dan wanneer je gewoon een avondje bij iemand van 8 tot 11 in een huiskamer bent. Want ik kan me ook voorstellen dat onder die 54 mensen toch ook in die tijd nog de nodige mensen zaten die thuis niet vertelden dat ze homo waren.
Nee, dat is een beetje dubbel dus. Hè. Er zijn ook altijd mensen geweest die er de voorkeur aan gaven om naar Eindhoven te gaan.
Ja, ja, precies.
Snap je?
Ja,
dat is dan, zeker niet. Dat is dan toch weer anoniemer. Hè? Ja, dus ja. Dat is een beetje dubbel. Dat is ook met dat men naar de kringen liever ging als naar en ja. nabij CEO's enzovoort. Ja. Dus dat is op zich is, vind ik ook heel begrijpelijk en dat is ook maar het was gewoon bizar. Maar wat je meemaakte, ik herinner me nog een keer dat mensen konden van tevoren bellen hè, als ze naar die groep wilden komen en die belden dan naar mij. En dat telefoonnummer stond ook gewoon zeg maar op de COC-periodieke. En die belde naar me. En ik werd ooit gebeld en, door een man van 64. En nou ja, die wilde dan net op. Ik zeg ja, dat kan als je wil. En nou, je praat wat heen en weer. En toen zei ik, maar op het eind van het gesprek, maar ik wil je toch wel iets vragen. Je bent nu 64, ja. Waarom bel je
nu pas?
Ik ben brutaal, maar waarom bel je nu pas? En toen zei hij, vorige week is mijn moeder overleden.
Mm. Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk bizar als je dat hoort. En
ja.
dat,
met 64 jaar. Dus maar die moeder had het bericht niet aangekund van ik ben homo.
Of hij vond dat die moeder
ja.
niet
ja,
aangekund.
Dat is nooit een gesprek over gevoerd.
Dat is altijd
he?
Bij coming out ja. natuurlijk ja. het probleem. Hè, van ja. hoe reageren mijn ouders. Maar het is natuurlijk wel veel betekenend. Ik wil overigens niet zeggen dat dat soort gevallen heden te dagen niet meer voorkomt. Nee.
Ja, dat is wel een mooi bruggetje, want we gaan een beetje naar het einde van de podcast toe. 50 jaar. Hebben we over 50 jaar geen COC meer nodig, denk jij?
Ik denk dat we wel degelijk over 50 jaar COC. Ik heb dat ook altijd geroepen. We zijn heel lang bezig geweest met het bevechten van allerlei wettelijke rechten, zeg mm-hmm. maar. En daar moeten nog steeds wat stappen in, maar goed, er zijn heel belangrijke stappen genomen. En toen zei de politiek ook tegen mij, en dat was ook, weet ik wel, toen we voor het eerst hier, toen we aandrongen in 2011, ja, ik ga nu te ver voor 85, maar vooruit in 2000, van om 's-Hertogenbosch en Os regenboogstad te maken. En toen was de reactie van, is dat nog wel nodig? Mm-hmm. Hè? Want
jullie kunnen toch trouwen?
Je hebt het homohuwelijk en klaar.
Enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En mijn stelling is altijd geweest, en dat wordt nu ook wel bevestigd, je kunt wel wetten veranderen, maar mensen veranderen duurt generaties lang.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen, en zeker ook nu, als je nu weer ziet de trends, mm-hmm. Het is nooit een rechte opgaande lijn waarin we verkeren, maar het is altijd een mm-hmm. terugvallen en op, dus langzaam hoop je vooruit te gaan. Ik denk dat dat ook dan er een COC nodig is, omdat de mensen, misschien niet de wetten, maar wel de mensen dat nodig hebben. En daarbij toch extra attentie voor het feit dat we natuurlijk een instroom hebben, ook uit culturen, waarbij we zeg maar Nederland uit de 50 jaren weerspiegeld zien. Ja. En dat is ook een serieus gegeven waar je mee om moet gaan. Ja. En ook de mensen uit die culturen verdienen een COC.
Ja. En dat betekent dat we blijvend positief activistisch moeten zijn.
En zo is dat.
Zo
ja.
is het.
Ja.
Hey, volgens mij hebben wij nog een slotvraag. Die gaat Jolande stellen.
Ja, de slotvraag die we aan iedereen stellen. Wat betekent het voor jou, Jan? Trots zijn. Wat betekent dat voor jou?
Ja, ja, ik vind het altijd grappig als ik dat zie. Ik zelf. En dat heb je misschien ook wel uit mijn verhaal gehoord. Ik leef te veel vanuit vanzelfsprekendheid.
Ja.
En misschien wel naïviteit. Om zo'n hoog gestemd gevoel als trots te hebben over. Ik zie ook altijd meteen van ja, maar dit en maar dat en zus en zo. En je kunt op korte termijn ben je blij met dingen die lukken.
Mm-hmm.
En je bent je ook altijd weer bewust dat lang nog niet alles gelukt is. Dus dat gevoel van trots herken ik niet zo. En ja, ik hoor dat van die pride. En dat is dan bedoeld omdat men zich wil manifesteren, wat ik heel begrijpelijk en terecht vind. Als je dat gevoel namelijk hebt, moet je dat ook doen. Ik zelf zit niet zo in elkaar, geloof ik.
Nee, de nonchalante houding blijft.
Ja, ik zou er toch gelukkiger mee zijn als ook homoseksualiteit en genderdiversiteit, laat ik het zo noemen, als het vanzelfsprekend zou zijn. En niet iets wat tot trots uitnodigt.
Nou, dan heb je mooie woorden om mee af te sluiten. Prachtig gezegd, Jan. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En ja, wij zijn wel ook heel erg trots op jou. Dus dat is dat dan toch weer wel. Maar nogmaals heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
Dit was de eerste aflevering van 50 jaar trots. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, wanneer we de periode 1985 tot 1995 induiken. De jaren van crisis, verlies en verbondenheid.